onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we het vierde vers van Psalm 40. Brandofferen nog offer voor de schuld voldeden aan uw eis nog eer. En wat er verder volgt uit het vierde vers van de 40ste psalm.
Thank you.
doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zullen wij zingen het 4e vers van Psalm 121. De Heere zal u steeds gadeslaan. En wat er verder volgt uit het 4e vers van de 121ste psalm, na voorlezing van de geloofsbelijdenis. Vervolgens wordt u allereerst gelezen uit het boek Exodus, daarvan het 30ste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 10 en 34 tot en met 38. En vervolgens uit Johannes 17, de versen 1 tot en met 26. We noemden nu Exodus 30, vers 1 tot en met 10 en vers 34 tot en met 38. En Johannes 17, de versen 1 tot en met 26.
Ik geloof in God den Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van een Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten het rechterhand Gods des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in een Heilige Geest, ik geloof in heiligen, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gij zult ook een reukaltaar des reukwerks maken. Van sittimhout zult gij het maken. Een el zal zijn lengte zijn en een el zijn breedte. Vierkant zal het zijn. Maar twee ellen deszelfs hoogte uit hetzelfde zullen zijn horen zijn. En gij zult het met louter goud overtrekken. Zijn dak en deszelfs wanden rondom. Als ook zijn hoornen. En gij zult het een gouden krans rondom maken. Gij zult ook de twee gouden ringen daaraan maken onder zijn krans. Aan zijn twee zijden zult gij dezelfde maken, aan zijn beide zijden. en ze zullen zijn ter plaatse voor de handbomen, dat men het daarmee te dragen. De draagbomen zult gij van sittimhout maken en gij zult ze met goud overtrekken. En gij zult het zetten voor den voorhang, die voor de ark der getuigenis zijn zal, voor het verzoendeksel, het welk zijn zal boven de getuigenis, waarheen ik met u samenkomen zal. En de Aaron zal daarop aansteken welriekende specerijen. Alle morgen, als hij de lampen wel zal toegericht hebben, zal hij dezelfde aansteken. En als Aaron de lampen aansteken zal tussen de twee avonden, zal hij dat aansteken. Het zal een gedurig reukwerk zijn voor het aangezicht des Heren bij uw geslachten. Gij zult geen vreemd reukwerk op hetzelfde aansteken, noch brandoffer, noch spijsoffer. Gij zult ook geen drankoffer daarop gieten. En de Aaron zal eens in het jaar over de zelfshoornen verzoening doen met het bloed des zondoffers, der verzoeningen. Eens in het jaar zal hij verzoening daarop doen bij uw geslachten. Het is heiligheid der heiligheden den Heren. Dan vers 34 tot 38. Verder zeide de Heere tot Mozes, neem tot uw welrekenende specerijen, meressappen, onyze en galban, deze welrekenende specerijen en zuiveren wierook, dat elk bijzonder zij. En ge zult de reukwerken in een zalf daaruit maken, naar het werk des apothekers, gemengd, rein, heilig. En ge zult van hetzelfde heel klein pulver stoten, en ge zult daarvan leggen voor de getuigenis in de tent der samenkomst, waarheen ik tot u komen zal, en zal de lieden heiligheid der heiligheden zijn. Doch, naar het maaksel deze reukwerks, het wel gij gemaakt zult hebben, zo gij lieden voor uzelf geen maken. Het zal uw heiligheid zijn voor den Heren. De man die dergelijke maken zal, om daaraan te rieken, die zal uitgroeid worden uit zijn volken. Johannes 17, vers 1 tot 26. Dit heeft Jezus gesproken en hij hief zijn ogen op naar de hemel en zeide, Vader, de ure is gekomen, verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijke. Gelijkerwijs gij hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat gij hem gegeven hebt, hij hun het eeuwige leven geven. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, den enige waarachtige God en Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. En nu verheerlijk mij, gij Vader, bij uzelven met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. Ik heb uw naam geopenbaard de mensen, die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren uwe, en gij hebt mij dezelfde gegeven, en zij hebben uw woord bewaard. Nu hebben zij bekend dat alles wat gij mij gegeven hebt van u is. Want de woorden die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven, en zij hebben ze ontvangen. En zij hebben waarlijk bekend dat ik van u uitgegaan ben, en heb geloofd dat gij mij gezonden hebt. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor degenen die gij mij gegeven hebt, want zij zijn uwe. En al het mijne is uwe, en het uwe is mijne, en ik ben in hen verheerlijkt. En ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld, en ik kom tot u, Heilige Vader, bewaar ze in uw naam, die gij mij gegeven hebt, opdat zij één zijn gelijk als wij. Toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik ze in uw naam, die gij mij gegeven hebt, heb ik bewaard. En niemand uit hen is verloren gegaan, dan de Zoon der verderfenis, opdat de schrift vervuld worden. Maar nu kom ik tot u en spreek dit in de wereld, opdat zij mijn blijdschap vervuld mogen hebben in zichzelf. Ik heb hun uw woord gegeven en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij van de wereld niet zijn, gelijk als ik van de wereld niet ben. Ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hem bewaart van den boze. Zij zijn niet van de wereld, gelijkerwijs ik van de wereld niet ben. Heilig ze in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Gelijkerwijs gij mij gezonden hebt in de wereld, alzo heb ik hen ook in de wereld gezonden. En ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor degenen die door hun woord in mij geloven zullen. Opdat zij allen één zijn, gelijkerwijs gij, Vader, in mij en ik in u, dat ook zij in ons één zijn, opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die gij mij gegeven hebt, opdat zij één zijn gelijk als wij één zijn. Ik in hen en gij in mij, opdat zij volmaakt zijn in één, opdat de wereld bekennen dat gij mij gezonden hebt en een lief gehad hebt gelijk gij mij lief gehad hebt. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen die gij mij gegeven hebt. Maar gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging der wereld. Rechtvaardige Vader, de wereld heeft u niet gekend, maar ik heb u gekend. En deze hebben bekend dat gij mij gezonden hebt. En ik heb hun uw naam bekendgemaakt. En ik zal hen bekendmaken, opdat de liefde waarmede gij mij lief gehad hebt, in hen zij en ik in hen.
De teksten voor vanmiddag vindt u allereerst in Exodus 30, het eerste vers, Exodus 30, vers 1. Daar lezen wij Gods woord, onze tekst als volgt. Gij zult ook een reukaltaar des reukwerks maken, van sittimhout zult gij het maken. Vervolgens in Johannes 17, vers 24... Johannes 17, vers 24, daar lezen wij Gods woord, onze tekst als volgt. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen die gij mij gegeven hebt. Want gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging der wereld. Zingen wij van de tweede psalm, daarvan het eerste vers, wat drift beheerst het woedend heidendom, en het zesde vers, wij zere macht en dient zijn majesteit. Psalm 2, de versen 1 en 6. Geliefde gemeente, ook aan Israël in het Oude Testament is het evangelie verkondigd. Ik denk aan alles wat daar plaatsvond in en rond de tabernakel. Op het voorhof stond het brandofferaltaar. Daar klinkt het rijke evangelie in door. Ik, de Heere, zal mijn zoon zenden om mijn toorn te dragen, plaatsvervangend, opdat een ontelbare schare, die bijeengebracht wordt uit Jood en Heiden, zalig zal worden. Want dat offerdier, dat helemaal verbrand werd, wees heen naar Christus. Christus zou in het vuur van Gods toren ingaan. Hij zou de beker van Gods gramschap drinken tot de laatste druppel toe. En dat heeft hij ook gedaan. Het evangelie werd ook verkondigd door dat koperen wasvat. Dat koper, daar kon je zelf in zien, dat weerspiegelde de persoon die ervoor stond. En dan zag je wie je zelf was. Onrein, zondig, daar wijst dat heen. En dan moeten de handen en de voeten gereinigd worden. Reinigmaking en heiligmaking alleen in Christus te vinden. Dat water in dat koperen, roodkoperen wasvat kleurde als het ware rood. En dat predikte het bloed van Christus dat gestort zou worden tot een volkomen verzoening van al de zonden der zijnen. En als je dan als priester of hoge priester het heilige binnenging, ook daar werd het evangelie gepredikt. Denk aan die gouden kandelaar. Ik ben het licht der wereld. Wereldwijd zullen er zondaren bekeerd worden, zullen gaan leven bij het licht van Gods woord. Wereldwijd zal de duisternis in hart en leven worden weggenomen en het ware licht van de kennis van God en de kennis van Christus ontstoken worden. Wereldwijd ook leven gewerkt worden. Denk aan de tafel der toonbroden. Ik ben het brood des levens. Dat wil zeggen het brood dat leven geeft. En dat het gegeven leven ook in stand houdt. En nu stond er in het heilige ook het reuk. Altaar. En dat reukaltaar stond achterin, vlak tegen het heilige der heiligen aan. Vlakbij de troon van God. En ook dat reukaltaar predikt het evangelie. Want die reuk die opstijgt, dat laat nou zien hoe Christus als hoge priester gebeden heeft en bidt voor al de zijnen. We mogen daar met elkaar over gaan nadenken. Exodus 30 vers 1. Gij zult ook een reukaltaar des reukwerks maken van sittimhout, zult gij het maken. Johannes 17, vers 24, Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen die gij mij gegeven hebt. Want gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging der wereld. Het hoge priesterlijk gebed. Met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij twee gedachten. In de eerste plaats voor afschaduwing en ten tweede vervulling. Het hoge priesterlijk gebed in de eerste plaats voor afschaduwing en ten tweede vervulling. De voorafschaduwing zien wij in het reukaltaar. Gij zult ook een reukaltaar des reukwerks maken. Dat wil zeggen, een reukaltaar waarop alleen maar reukwerk geofferd zou mogen worden. Vanaf dat reukaltaar zal een lieflijke reuk opstijgen naar boven. En die lieflijke reuk wijst allereerst heen naar de volmaakte gebeden van de grote hoge priester van het Nieuwe Testament. De aardse hoge priester Aaron moest dat reukaltaar bedienen. Hij deed dat 's morgens vroeg, als de lampen waren aangestoken in het heilige. Daar werd hij geroepen om het reukofferaltaar te bedienen. En ook tussen de avonden, dus als het avond werd, moest dat reukaltaar bediend worden, 's morgens en 's avonds. Voortdurend moest er een lieflijke reuk opstijgen tot de Heere. En dat predikt dus het voortdurende gebed van de grote hoge priester van het Nieuwe Testament. De aardse hoge priester immers vertoonde een schaduw, een voorafschaduwing van Jezus Christus. Datgene wat de aardse hoge priester deed, is in vervulling gegaan in de grote hoge priester van het Nieuwe Testament. En om dat alles nu op de juiste wijze te laten verlopen, heeft de Heere voorschriften gegeven. Het is u voorgelezen. 1 el zal zijn lengte zijn en 1 el zijn breedte. Vierkant zal het zijn van sittimhout gemaakt. Net als het hout van het brandofferaltaar, ook van sittimhout, acaciahout betekent, dat weten we het nog. En dat was een boom die heel langzaam groeide in de woestijn. Dat hout was heel erg sterk. Verrotte niet en verteerde niet. Moest alleen beschermd worden tegen het vuur. En vandaar dat koper bij het brandofferaltaar en het goud bij het reukaltaar. 1 el breed, 1 el lang. Dat is ongeveer 50 centimeter breed en 50 centimeter lang in het vierkant. En 2 el hoog, 1 meter hoog. En ge zult het met louter goud overtrekken, zijn dak, dus de bovenste plaat, die bovenaan dat reukaltaar werd aangebracht, en deszelfs wanden rondom, als ook zijn hoornen. Ook dit altaar heeft hoornen. En die hoornen wijzen 4 kanten op. Dat wil dus zeggen, wat er plaatsvindt bij het reukaltaar heeft ten diepste betekenis voor heel de wereld. Voor noord en zuid, voor oost en west. Dat wijst dus ook heen naar het werk van Christus. Want als hij bidt, Vader, ik wil dat waar ik ben ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Dan zijn dat niet alleen maar Joden die uit Abraham, Isaac en Jacob zijn voortgesproten, maar dan zijn dat ook heidenen die toegebracht worden. Enkele daarvan zien we al in het Oude Testament. Denk aan Rahab, aan Rut. Maar in het Nieuwe Testament vindt dat zijn vervulling. Dan gaat het zendingswerk beginnen. De gehele wereld moet het evangelie horen. En dat ook vandaag. Ook onder deze omstandigheden. Het wordt wel wat bemoeilijkt. En we mogen niet overal komen. En zeker niet in grote aantallen. Maar toch doen zich gelegenheden voor om goed te spreken van de Heere, van zijn woord en van zijn dienst. Om ook te zeggen, niet uit hoogheid hoor, maar bij bewogenheid. Als je alles alleen maar in de wereld zoekt, dan ben je toch eigenlijk heel erg arm. Dan heb je geen toevlucht. Ja, dan verwacht je het misschien wel van de maatregelen van de overheid. En je verwacht het van de medische wetenschap die inderdaad wel heel ver ontwikkeld is. Maar tot op heden is er wereldwijd nog geen medicijn tegen het coronavirus gevonden. En het zal misschien best nog enige tijd duren. Wat een onzekerheid. En wat een zekerheid voor allen die de Heere mogen vrezen. Die God met hun hart mogen kennen. En Jezus Christus, de Zoon van God, de Middelaar, de Verlosser, de leidende borg mogen kennen. Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. De enige waarachtige God. En Jezus Christus die gij gezonden hebt. Al zou het maar door de telefoon zijn. We kunnen mensen bereiken. Die middelen zijn er vandaag aan de dag. De Heer heeft toch maar één woord nodig. Om het hardste hart te verbreken. Geloven we dat? Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. En die hoornen wijzen niet alleen maar over heel het wereld rondheen. Maar die hoornen wijzen ook naar boven. Naar God. De Almachtige. Die de prediking van zijn woord zegent. Wat een wonder dat ondervonden te mogen hebben. Dat woord ingang vond in het hart door de toepassende werking van Gods geest. Ja, dan stort de Heere zijn liefde uit in het hart. En vanuit die liefde wordt er een haat tegen de zonde geboren. Ook een belijden van de ongerechtigheden. En dan kun je je echt niet meer boven anderen verheffen. Ik haalde het aan in het gebed. En vorige week heb ik er iets van mogen zeggen. Uit Daniël 9. Daniël, die zei niet dat zij nou die Babyloniërs die dat gedaan hebben. Dat is nou het onrechtvaardige optreden van de vijanden dat wij in ballingschap zitten. Nee, wij hebben gezondigd. Dus allereerst de vinger naar onszelf, geliefde gemeente. Ook onder deze bijzondere omstandigheden, wij hebben gezondigd. Als God de ogen opent, dan wordt dat de persoonlijke schuldbeleving voor God. Maar dat niet alleen. Dan ga je ook bidden voor andere heren. Open anderen ook de ogen. Gij zijt toch de Almachtige, die hoornen, die wijzen naar boven. En in die hoornen zit kracht. Met een hoorn immers kan een dier zijn tegenstander aanvallen, verwonden en soms zelfs doden. En dat doet de Heere door zijn woord en geest. Hij verbreekt in harten en levens de werken van de duivel. Hij richt zijn koninkrijk op. Heel de Bijbel getuigt ervan. Ik heb het ook vorige week gezegd, maar weten we het nog? Als het nou kon voor koning Manasse. Als die door Gods almacht werd neergeveld. Zou er dan één koning of president op deze wereld te zondig zijn, dat de Heere hem of haar niet kan neervellen? Wat geloven we van de almacht van God? Dat reukaltaar predikt het evangelie. En laat ook zien dat het evangelie voort zal gaan. Dat de Heere doorgaat met het bekeren van zondaren. Omdat de voorbeden van Christus doorgaat. Omdat hij het offer van zijn leven heeft gebracht. En daarop is ook de voorbeden van Christus gegrond. Dat zien we ook bij die tabernakel voorafgeschaduwd. Aaron moest 2 maal op een dag dat reukaltaar bedienen. En er moest een reukwerk worden aangestoken. Waar moest dat mee gebeuren? Dat moest gebeuren met vuur van het brandofferaltaar. Dus dat vuur van het brandofferaltaar werd gebruikt om dat heerlijke mengsel dat de Heere voorgeschreven had over uit te strooien. En dan werd die heerlijke geur opgezonden naar boven. Vlakbij het heilige der heiligen. En dat laat nou zien, geliefde gemeente, dat Christus het offer van zijn leven heeft gebracht. Dat hij zijn bloed heeft gestort. Denk aan het brandofferaltaar. En dat op grond daarvan zijn gebed opklimt tot God. Omdat hij zijn werk volbracht heeft, eist hij de zijnen op. Dat laat de dienst in de tabernakel al zien. En als we dan opletten dat niet alleen door die lieflijke reuk de gebeden van Christus worden voorgesteld, maar ook de gebeden van Gods kinderen, dan liggen daar ook lijnen naar het gebedsleven van vandaag. Denk aan Psalm 41, mijn B. Met opgeheven handen klimmen voor uw heilig aangezicht als reukwerk voor u toegericht. Het reukwerk van de gebeden van Gods kinderen. En wanneer is dat reukwerk nou aangenaam en lieflijk voor God wel? Als het aan de Bijbelse voorschriften voldoet. En die voorschriften zijn u voorgelezen uit Exodus 30, de versen 34 tot en met 38. Verder zeide de Heere tot Mozes, neem tot u welriekende specerijen, mirrasap en onige en galban, deze welriekende specerijen en zuivere wierook, dat elk bijzonder zij van al die specerijen, moest er wat genomen worden. En gij zult een reukwerk van een zalf daaruit maken, naar het werk van de apotheker gemengd, rein, heilig. Precies voorgeschreven. Daar mocht niet van afgeweken worden. En gij zult van hetzelfde heel klein pulver stoten, en gij zult daarvan leggen voor de getuigenis in de tent der samenkomst, waarin ik tot u komen zal. Het zal u die de heiligheid der heiligheden zijn. Dus een zeer heilige zaak om het zo te doen. En je mocht dat ook thuis niet gaan namaken en voor privégebruik gebruiken. En u weet het, de twee zonen van Aaron, Nadab en Abihu, die met vreemd vuur kwamen naar het reukofferaltaar, zij werden door de Heere gedood. Dus, er kan alleen maar grond voor het gebed zijn in het offer van Christus. En daarom zeggen wij ook in ons gebed, om Jezus wil, of om Christus wil, aan onze kant is er helemaal geen verdienste en geen waardigheid. En niets van de mens mag dan ook gemengd worden met het werk van Christus. Alles wat Gods kinderen vragen aan de Heere is ten diepste gegrond op de verdienste van Christus. Die wilde alles missen. Die wilde de diepste armoede doormaken om rijkdom te verwerven voor mensen die alles zijn kwijtgeraakt door eigen zonde, ja, alles hebben weggeworpen. Klinkt daar het rijke evangelie niet in door? De Heere ziet om in Christus naar mensen die helemaal niets meer hebben. Alleen zonde en alleen schuld. En dan mag Gods kerk bidden om bewaring. En ze mag het vragen, doe het om uw lieve zoons willen. Die heeft die bewaring immers verworven. Die heeft de zaligheid verdiend. En als het dan gaat om de samenstelling van dat reukwerk, dan laat ons dat zien hoe het gebed moet zijn. En hoe moet het gebed dan zijn? Wat heeft de Heere daarvan voorgeschreven in zijn woord? Wel, dan kunnen we allereerst uiteraard denken aan het volmaakte gebed, het Onze Vader. En dan zegt de Heidelbergse catechismus terecht als het samenvat, dat daarin alle geestelijke en lichamelijke nooddruft gevraagd wordt. Dus dat is het Gode welbehagelijke gebed, als er gevraagd wordt om datgene wat we nodig hebben voor ziel en lichaam, ook onder deze omstandigheden. Misschien zijn er ook wel bang dat ze ziek zullen worden. En misschien zijn er onder de ouderen wel die denken, ik zal er wel aan kunnen sterven als ik het krijg. Denk aan het volmaakte gebed. Eerst de geestelijke nooddruft en dan de lichamelijke nooddruft. Als we nog onbekeerd zijn, jong en oud. Zoek toch de Heere. Hij roept. Hij wil nog zaligen. Hij laat het evangelie nog verkondigen, het rijke lijdensevangelie in deze lijdenstijd. Er is ruimte bij God voor de grootste der zondaren. En wie tot hem de toevlucht mag nemen, getrokken door de Vader, zal toch nooit worden uitgeworpen. Al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Er is doen aan bij God vandaan, omdat de Heere het werk van de verlossing heeft uitgedacht. En ook de lichamelijke nooddruft, dus niet alleen de bekering en het in stand houden van Gods werk en de verdediging tegen de Satan, de wereld en de zonde. Maar ook wat nodig is naar het lichaam. Dan mogen we vragen om gespaard te worden. En we mogen vragen om beter te worden. Maar als we dan ook denken aan het gebed van Christus, dat hij gebeden heeft, worstelend, Vader, indien het mogelijk is dat deze drinkbeker van mij voorbij gaat, maar niet gelijk gij wilt, niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. Onderwerping aan de wil van de Vader. Wat de Vader doet, dat is goed. En dat geldt ook voor Gods kinderen. Kan zijn dat er door dit virus naar huis geroepen worden. En dan word je daar beter van, als je de Heere echt mag kennen. Dan laat je de zonde achter je, de duivel, de wereld, dat inwonende verderf. Dan mag je ingaan wat de ziel betreft in die plaats waar geen zonde meer is. Waar God volmaakt, wordt grootgemaakt en verheerlijkt. En dat leidt tot onze tweede gedachte, de vervulling. Want de vervulling van alles wat daar plaatsvond bij het reukaltaar, zien wij in het hoge priesterlijk gebed dat Christus opzendt in Johannes 17. Ik zeg niet opgezonden heeft, maar opzendt. Waarom zeg ik dat? Omdat de grote hoge priester van het Nieuwe Testament nog steeds bidt. Er staat geen amen achter het 26e vers van Johannes 17. Nee, de Heere Jezus is in de hemel en daar bidt hij voor zijn kerk. We lezen dat in Romeinen 8 vers 34. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is, die ook ter rechterhand Gods is. En dan staat er, die ook voor ons bidt. Ja, dan zou je af kunnen vragen, wat bidt hij? Nou, dat hoge priesterlijke gebed. En daar ligt heel veel in opgesloten, en dat gebed gaat nog steeds door. En we lezen ook in Hebreeën 7 vers 25... over het hoge priesterlijk bidden van de zaligmaker. Daar staat, waarom hij ook volkomenlijk kan zaligmaken degenen die door hem tot God gaan, alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Dat is nou het evangelie. De Heere Jezus is heen gegaan, niet om zijn kerk over te geven op deze aarde aan de wereld, de zonde en de duivel. Nee, om voor hen te bidden. En daar zou heel veel van gezegd kunnen worden. Vanuit Johannes 17. Het gebed, wat de Heer Jezus gebeden heeft en nog bidt. En hij bad dat in het bijzijn van zijn discipelen. Ze hebben dat gebed gehoord. En dat gebed dat vroeg om bewaring. We lezen dat in vers 11 en 12. En ik ben niet meer in de wereld, de Heer weet waar het heen gaat. Nog maar enkele dagen. En hij zal gekruisigd worden, opstaan, ten hemel varen, alles heel dicht bij de gevangenname, heel dicht bij Johannes 18, getuigt daar al van. Wat een ontzaglijke werkelijkheid. En dan daar overheen mogen zien, ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld. En ik kom tot u, Heilige Vader, bewaar ze in uw naam. Hij vraagt om bewaring. Niet dat ze weggenomen worden uit de wereld. Dat geldt ook vandaag. Geldt ook de vervolgde kerk. Er wordt er niet gevraagd om wegname uit deze vijandige wereld. Uit deze zondige wereld. Maar bewaring. Bewaring tegen de duivel. Bewaring tegen de zonde. Bewaring tegen de verleidingen en verlokkingen die er zijn. Bewaring tegen de verdraaiingen van de waarheid. Bewaar ze in uw naam die gij mij gegeven hebt, opdat zij één zijn gelijk als wij. Toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik ze in uw naam die gij mij gegeven hebt, heb ik bewaard. En niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon der verderfenis, opdat de schrift vervuld worden. Judas, hij hoorde er niet echt bij. Maar die andere 11 door de Heere bewaard. En de Heere wist ook wat er gebeuren zou. Hoe de duivel bijzonder op Petrus zou afkomen. En hem zou ziften zoals de tarwe gezift wordt. En die tarwe wordt omhoog gegooid in de lucht. En dan moet het kaf daarvan weggeblazen worden. Wel, zo zal Petrus liggen op de zee van de Satan, als het ware omhoog geworpen worden. Opdat hij van God zou losgemaakt worden, maar dat zou niet gelukken. Ook dat is het gebed geweest van de grote hoge priester van het Nieuwe Testament. We lezen dat in Lucas 22, vers 31. En de Heere zeide: Simon, Simon, zie, de Satan heeft u de zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Dus de duivel zal het hem heel erg moeilijk maken. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Als Petrus aan zichzelf zou zijn overgeleverd, dan was het een verloren zaak geweest. Want Petrus had het wel gezegd: ik zal mijn leven voor u geven. Maar dat kwam heel anders uit. Tot 3 maal toe heeft hij gezegd de Heere niet te kennen. Zelfs onder ede dat uitgesproken, onder zelfvervloeking. Maar de Heere heeft voor hem gebeden. Eigenlijk staat het zo in de oorspronkelijke taal, dat dat gebed al vooraf is gegaan aan het zeven van de Satan. Dus de Heere wist dat dat gebeuren zou. En daarom al voor hem gebeden voordat het werkelijkheid was. En in die ontzettende werkelijkheid is Petrus niet omgekomen, nee. Hij moest het wel beleven, ik heb dat verdiend. Maar de Heer hield hem vast. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. En het gold al de discipelen. Allen zouden zij aan de Heer geërgerd worden. Allemaal zouden zij op de vlucht slaan. Ik heb voor u gebeden. En dat is nou de rijke troost voor al Gods kinderen. Als zij de Heere verloochenen. Als zij ook onder deze omstandigheden zwijgen over het rijke evangelie. Over die enige naam gegeven tot zaligheid. Ja, dan kan de Satan het best heel moeilijk maken. Als het nou echt was, had je wel gesproken. Dan had je wel in liefde opgeroepen het toch niet te zoeken in de zekerheden van deze wereld, die onzekerheden zijn, die ijdel blijken te zijn. Je kunt immers nergens op aan in deze wereld, maar je kunt alleen maar aan op het woord van God. Op de liefde en de trouw van God. Als het nou echt was bij je, had je daar wel wat van gezegd. Hij deugt niet. En weet u wat Petrus nou mocht zeggen? Vanuit de voorbeden van Christus, Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Toch liefde tot de Heere. En dat is nou de werkelijkheid. Waar de Heere werkt, wordt die liefde uitgestort. En dat liefdevuur houdt de Heere ook zelf in stand. Hij zelf heeft de prijs voor Petrus en voor de andere 10 betaald. Hij heeft zijn bloed gestort. Dat was de prijs die betaald moest worden voor al Gods kinderen. En daarom geldt het. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Dat is de bede om bekering, om bewaring. Want in de eeuwigheid heeft God al de zijnen al aan zijn zoon gegeven. In de tijd heeft de zoon voor hem betaald. En nu zit hij aan de rechterhand van God. En hij bewaart hen. Hij houdt ook hun gebedsleven in stand. Want dat reukaltaar predikt ook de gebeden van Gods kinderen. Die geheiligd worden door het werk van Christus. En die hoornen moesten bestreken worden eenmaal per jaar met bloed. Bloed van het offerdier. Verzoening nodig, ook over de gebeden. En door genade is werkelijkheid wat we gaan zingen. Uit Psalm 141, vers 2. Mijn been met opgeheven handen klimmen voor uw heilig aangezicht. Tweede vers van Psalm 141. Is niet alleen de wil van Christus, dat is ook de wil van de Vader. In de eeuwigheid is er gesproken, gesproken over vrede voor opstandelingen, vrede voor mensen die uit zichzelf nooit die vrede zouden zoeken. God de Vader heeft aan zijn zoon gevraagd middelaar te zijn. En de zoon heeft daar zijn ja-woord op gegeven. Is als middelaar gekomen. Heeft als middelaar iets van zijn heerlijkheid getoond. de heerlijkheid die hij had bij zijn vader in de eeuwigheid. Iets van die heerlijkheid schittert ook op deze aarde. Hoe dan? Wel, als er wonderen verricht werden, als er zieken genezen werden, doden opgewekt werden, als er zondaren bekeerd werden. Dat is iets van de middelaarsheerlijkheid van Christus. En die heerlijkheid zal aanschouwd worden na dit leven. Wanneer de ziel van Gods kinderen in de zaligheid mogen delen, dan zullen ze daarin zien de heerlijkheid van de middelaar. Zij zullen er immers niet alleen zijn. Het zal een ontelbare schare worden uit alle volkeren bijeen vergaderd. En hoe is het mogelijk dat ze daar gekomen zijn? Wel, omdat Christus op deze aarde is gekomen om de weg van lijden en sterven te gaan. Hij is ook opgestaan van de doden. Hij mocht daar zelf overheen zien in dat hoge priesterlijk gebed waar het heen zou gaan. Als overwinnaar opgestaan. En als overwinnaar ten hemel gevaren. En vanuit de hemel boekt hij overwinningen op de vorst der duisternis, iedere zondaar die bekeerd wordt. En daar wordt ook om gevraagd in dit hoge priesterlijk gebed. Hoor maar wat er staat in vers 20. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor degene die door hun woord in mij geloven zullen. Door hun woord. Niet dat dat woord het zonder meer kan doen. Een preek bekeert niet zonder meer mensen. Maar als God erin meekomt, gebeurt het wel. Denk aan de Pinksterdag. De prediking van Petrus. De Heere is erin meegekomen. 3000 zondaren bekeerd. Vervulling van het 20e vers van Johannes 17. En als Paulus het woord predikt en zondaren worden gerukt uit de klauwen van de Satan en verbonden aan de Heere, vervulling van vers 20, geldt nog als er in de gemeente zondaren bekeerd worden. Als er in Nederland zondaren bekeerd worden. Als dat wereldwijd gebeurt. Vervulling van vers 20. Bidden we er ook om? Of hebben we alleen maar onze mond vol van de zonden en de overtredingen van anderen? En zeggen we, het is ook geen wonder dat land en volk zo getroffen worden. Laten we de hand, geliefde gemeente, eerst eens in eigen boezem steken. Wat hebben wij met alles gedaan wat de Heere geeft? De rijkdom, de gezondheid, de welvaart. Hebben we ons hart erop gezet? Of te veel aandacht daaraan gegeven en te kort aandacht aan de dingen van Gods koninkrijk? Hoe hebben we dat gedaan in de opvoeding, geliefde ouders? Hoe is dat gegaan met ons ja-woord? Genoeg aangedrongen? Genoeg voorgeleefd? Want daar komt het op aan. Ja, maar dominee, ik mis dat allemaal nog. Ik ken dat leven niet. Nou, dan is het toch allereerst zaak dat we de knieën buigen voor onszelf. Heere, bekeer mij. Dat woord, dat ook vandaag nog gepredikt mag worden, vrucht mag afwerpen in mijn leven. En dat die bijzondere roepstem die uitgaat in onze tijd, door mij gehoord mag worden. Bekeert u toch. Het is Gods liefste werk om zondaren te zaligen. En wat is er een ruimte in het bloed van Christus. Het zal nooit gezegd kunnen worden, u bent te laat. Als je in het heden der genade de toevlucht dat dat bloed neemt. Het zal nooit gezegd worden, u bent te laat. Want er is geen kracht meer in dat bloed tot vergeving, reiniging en zaligheid. Dat is er wel in te vinden. En daarom, geliefden, zoek het toch bij de Heere. En smeek dat die roepstemmen die uitgaan, dat de prediking die klinken mag, weerklank mag vinden in het hart. En spreek er ook van tot anderen. Met het gebed in uw hart. Uw koninkrijk komen. Het Gode wel aangename gebed. De Heere geeft zelf voorschriften in zijn woord. Hij wil gebeden zijn, zei ik al, om alles wat we nodig hebben naar ziel en lichaam. En dat is echt alleen bij hem te verkrijgen, niet in de wereld. Die stelt teleur. Stellen de medische ontwikkelingen niet teleur? Er is nog geen afdoende middel. De economie. Het gaat niet goed. Hoe lang zal het gaan duren? Wat zullen de gevolgen zijn? Echt als je het verwacht van de dingen hier beneden. Dan gaat het niet goed. Zoek het ook als er moeilijkheden komen in dat opzicht. Als u het moeilijk hebt in het gezin dat heel de week nu thuis is, geliefde ouders. Als we het moeilijk hebben op het werk, de zaak die we hebben, de visserij. Stort het hart maar voor de Heere uit. Maar smeek bovenal om die ware wijsheid, de vrezen van Gods naam. Want het kennen van God en het kennen van zijn Zoon met het hart, dat is het eeuwige leven. En welke moeilijkheden en zorgen er ook zijn, dat is echt niet gemakkelijk hoor. En daar denk ik niet licht over. Maar wat er dan ook gebeurt, de Heere zal bewaren. Want hij bewaart zijn eigen werk. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. En dan geldt het wat hier staat in onze tekst. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid, zijn middelaarsheerlijkheid, mogen aanschouwen. Die gij mij gegeven hebt, want gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging der wereld. God de Vader heeft zijn Zoon eeuwig lief, maar ook als middelaar lief. Heeft hem lief, omdat hij zijn leven heeft gegeven, omdat hij zijn bloed heeft gestort. Hij heeft hem lief, omdat door middel van zijn werk er voldaan wordt aan de rechtvaardigheid van God en de barmhartigheid van God bewezen kan worden. En is er dan geen oorzaak om hem lief te hebben als we de Heere mogen vrezen? Liefde tot de Zoon van God, die zijn middelaarsheerlijkheid ook op deze aarde heeft geopenbaard in lijden en sterven. Maar ook in zijn opstanding en hemelvaart en nu in zijn zitten aan de rechterhand van God. Want hij heeft alle macht ontvangen in hemel en op aarde. En is er niet alle reden om God de Vader ook lief te hebben? Ja, als Gods kind zalig wordt, dan vindt het ere zij God weerklank in het hart. Ere zij de Vader die zijn Zoon heeft gezonden. En ere zij de Zoon die zijn leven heeft gegeven en zijn bloed heeft gezort en nu regeert. Alle macht heeft in hemel en op aarde. En ere zij de Heilige Geest die het werk van Christus toepast, die zondaren bekeert. En dan is de zaligheid zeker. Want Christus bidt altijd voor zijn kerk. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. En dan geldt het en mij. Hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, heb ootmoedig dank dat we ondanks de moeilijke omstandigheden die we beleven samen mochten zijn rondom uw woord. En dat er ook meegeluisterd en meegezongen mocht worden. Wees de naprediker door uw geest in het hart. Gedenk in de week die weer begonnen is. Alle extra dingen die gedaan mogen worden, verbind daar uw zegen aan. Wees met de moeders die toch een zware taak hebben nu de kinderen thuis zijn. Misschien met de vaders erbij als ze niet kunnen werken. Gedenk zo onze gezinnen. Dat uw woord mag spreken voor het eerst of opnieuw in de harten van jong en oud. Gedenk aan die het moeilijk hebben wat hun werk betreft, de visserij en alles wat daarmee samenhangt. En op andere beroepsgroepen die getroffen worden. De zieken dragen we aan u de Heere op. Ontfermt u zich over hen naar ziel en lichaam. Gedenk hen die geen bezoek mogen ontvangen, niet op bezoek kunnen gaan. Ook dat kan zo moeilijk zijn. Wilt gij maar bezoeken. Uw tegenwoordigheid, uw gunst doen ervaren. Bewaar ons voor gevaren deze week. Gevaren op de wegen, op de water of waar we ook zijn. Wil bovenal bewaren. Voor een onverzoend sterven, dit smeken wij van u, uit genade, om Christus wil. Amen. Zingen wij tenslotte het derde vers van de vierde psalm, dan zult ge recht naar het altaar, dat is het altaar, treden en offeren God een rein gemoed. Het derde vers van de vierde psalm. ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.